Goedemorgen en hartelijk welkom in deze kerkdienst vanuit de Bethelkerk in Leeuwarden. Fijn dat we met elkaar verbonden mogen zijn vanmorgen. Fijn dat je meekijkt en dat we samen deze dienst mogen vieren. We lezen vanmorgen twee gedeelten, Psalm 34 en uit Lucas 5, Psalm 34, de eerste 9 versen en Lucas 5 vers 27 tot 32. Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer, de nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft me van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en me uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Daarna ging hij, dat is Jezus, naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen, een nieuw leven te beginnen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan nu luisteren en zo u thuis kunt meezingen. Psalm 34 vers 2 uit de nieuwe psalmberijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, proef en geniet de goedheid van de Heer. Daar worden we vanmorgen door uitgenodigd. Door David. Misschien best bijzonder om iemand daarmee uit te nodigen. Proeven van goedheid van God. Kun je dat proeven dan? Zoals het volk Israël dat manna proefde in de woestijn en zei, wat is dat? Je zintuigen, de goedheid van de Heer ervaren, die bij je binnenkomt en je gedachten en je hart in beweging zet. Nou, David koppelt dat proeven van de goedheid van de Heer aan zijn leven met de Heer. Aan de nabijheid van God elke dag. In moeilijke en in goede tijden. David heeft een hele moeilijke tijd achter de rug als hij Psalm 34 schrijft. Want hij was in grote problemen gekomen. Hij was gevlucht voor koning Saul die het op zijn leven gemunt had. En terechtgekomen bij de Filistijnen waar hij tegen gestreden had. En die wisten hoe krachtig David was. En toen hij in zo'n Filistijns stadje aangeland was en daar bescherming zocht, zagen ze al meteen, ja dat is die David, ja die dat is gewoon een vijand van ons. Daar moeten we vanaf. Die moeten we doden. En David ziet dan maar één mogelijkheid. Hij gaat als een waanzinnige tekeer. Hij rent naar de poort, hij krabt met zijn nagels tegen de gesloten poorten en hij gaat zo tekeer dat het speeksel door zijn baard gaat en de koning ziet het. En die zegt dan dit. Heb ik soms geen gekken genoeg dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? Dat is een uitspraak, hè? Ja, u kunt het lezen in 1 Samuel 21. Maar David wordt de stad uitgezet. En dan denk je misschien, nou dat heeft hij mooi gefixt. Heeft hij mooi opgelost. Slimme man. Net doen of je gek bent en dan willen ze wel van je af. Maar David ziet dat heel anders. Ook in zo'n bizarre situatie ervaart David de nabijheid van de Heer. Hij zegt het op heel verschillende manieren. Hij is er zo van onder de indruk. Ik zocht de Heer en hij gaf me antwoord. Hij heeft me van alle angst bevrijd. In mijn verdrukking riep ik de Heer. Hij heeft geluisterd en me uit de nood gered. De engel van de Heer, Gods nabije verschijning in de Bijbel, die waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. En daarom nodigt dit gedicht van David ons vanmorgen ook uit met die woorden. Alsof David wil zeggen, ja, dat moeten jullie ook ervaren. Proef de goedheid van de Heer. Kom dichtbij. Kom bij hem. Want hij redt. En dat wil hij ook bij jou doen. Nu denk je misschien, ja, dat is mooi gezegd van David en mooi dat hij dat zo beleeft, maar ik vind het wel lastig. Om altijd ook in alles wat mij gebeurt in mijn leven te bedenken dat God op de een of andere manier bij mij is. En dat hij me wel zal helpen en redden. Ik vind het moeilijk om dat te zien. Misschien omdat er verdriet in je leven is gekomen. Plotseling, of al een tijd terug. En je het moeilijk vindt om daarin ook de Heere zelf te zien. Omdat je jong bent. En er zoveel niet kan in deze tijd. Het leven saai wordt. Misschien zelfs een beetje donker. Je kunt niet naar school. Nu mag je 's avonds ook al niet weg. En dan bedenken, ja, maar de Heere wil bij mij zijn. Gaat niet altijd zo makkelijk. Moeilijke tijd ook voor ouderen. Nog minder bezoek van 2 terug naar 1 in huis en 's avonds niet. En een virus dat in deze wereld nog steeds rondraast, verwoestend van levens. Het zal dus ook niet voor niets zijn dat David meteen aan die oproep om bij de Heere te komen en te proeven van zijn goedheid er iets bij zegt. Gelukkig zijn zij die schuilen bij de Heer. Want misschien is dat wel ten diepste wat hij ook zo bedoelt met dat proeven van die goedheid. Dat je bij God kunt schuilen juist als je het moeilijk vindt. Juist als je het niet ziet. Gods goedheid proeven doe je ook in moeilijke tijden. Misschien wel juist. Zo zegt David dat ook in andere psalmen, op meerdere plekken. Dat hij wil schuilen bij God, bescherming zoekt. Psalm 36 bijvoorbeeld. Hoe kostbaar is uw liefde, God. In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Proeven van de goedheid van de Heer, dat doe je dus, volgens David, midden in het leven, ook als het moeilijk is. Juist dan. En van daaruit mag je toch het leven weer vinden. En bevrijd worden van alles wat het leven moeilijk maakt. Nou, we hebben vanmorgen nog een uitnodiging gehoord en dat is de uitnodiging van de Heere Jezus zelf. Volg mij. 2 kleine woordjes. Uitgesproken naar weer een heel ander iemand uit de Bijbel, Levi. Maar als je er wat over nadenkt, zat die Levi eigenlijk in een vergelijkbare situatie als koning David. Koning David bij die Filistijnen eigenlijk gevangen met zichzelf om wie hij is. En er kan geen kant op. Opgesloten en zijn leven in gevaar. En die Levi eigenlijk ook opgesloten in zichzelf, in zijn tolhok, verguisd door de mensen, want hij int de belasting voor de Romeinen, voor de vijand. En dat deden ze over het algemeen ook nog niet op zo'n hele frisse manier. Dat was in ieder geval het etiket dat ze opgeprikt hadden gekregen. Jullie stelen ook nog eens. Om ook extra geld in je eigen zakken te steken. Dus door zijn eigen volk verguist. Ja, daar zit je dan. Dag in, dag uit. En zou die Levi nou van de goedheid van de Heer kunnen gaan proeven? Nou, het eerste wat opvalt is als Jezus daar langskomt, dat hij Levi ziet. En het woordje dat Lucas kiest om dat ook op te schrijven, dat heeft iets van heel goed kijken. Jezus ziet Levi en hij kijkt door. Hij ziet wat er met hem aan de hand is. Wat hij nodig heeft. Zo is God. Dat is bijzonder eigenlijk als je daarover nadenkt. Dat geloven niet is, maar kijken wat ervan terechtkomt. Maar geloven is weten en ervaren dat God jou ziet. Met jouw vragen, met jouw zorgen, met jouw verdriet en met jouw pijn. En dat God vanuit dat zien met jou op weg wil gaan. Want daar komen dan ook meteen die woordjes achteraan. Volg mij. Want ik zie jou, ik weet wat jij nodig hebt. Je mag gaan proeven van mijn goedheid. Maar dan moet je wel op weg gaan. Dan moet je wel in beweging komen. Dan moet je niet blijven zitten in dat tolhok. Dan moet je niet blijven hangen aan de omstandigheden. Maar met mij op weg. Zoals David al deed. Dag in, dag uit. Maar welk antwoord zou jij nou geven als Jezus dat aan jou vraagt? Volg mij. Het is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de eerste plaats al voel je je wel uitgenodigd. Denk je dat Jezus jou wel ziet? Nou, laat daar geen misverstand over bestaan. Hè? Dat Jezus die mensen die hij voor zich ziet altijd vraagt, kom maar bij mij. Hoe je ook bent. En wat er ook in je hart leeft. Kom bij mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Kom uit bij mij en leer dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En Levi is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van iemand die echt antwoord geeft. Wat wij misschien ook moeilijk vinden. Echt Jezus volgen. Echt alles achterlaten. Een stap zetten. In geloof en achter Jezus aangaan. En dat ook nog eens volhouden. En toch is het mooi dat hij het doet. Want Levi wordt ook ons als voorbeeld gesteld van toch hoe eenvoudig dat eigenlijk kan zijn. Als Jezus langskomt en aan jou vraagt, volg mij. Dat je dan gewoon opstaat en achter hem aangaat. En alles achterlaat. En misschien is het ook goed om, als je daar zelf wat, ja, ook als je dat ook graag zou willen en misschien opnieuw weer eens een stap in geloof zou willen zetten, dat je ook mag bedenken dat het ook op heel veel verschillende manieren kan. Kijk, bij Levi gaat het er ook om dat hij dat leven als tollenaar echt achter zich laat. Zijn zondig bestaan klopt niet. Het is niet eerlijk wat hij doet. En zo legt Jezus het ook uit. Hè? De gezonde mensen die hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En daarom ben ik gekomen om wat verloren is te redden. Om zondaars te redden, ze te zoeken en ze met mij in het nieuwe leven te zetten. Dus voor Levi is die stap die hij zet en dat alles achterlaat als bekering. Ik wil nu echt gaan leven zoals u dat van mij vraagt, Heer Jezus. Maar je zou ook aan iets anders kunnen denken. Opstaan tegen onrecht, bijvoorbeeld. We zijn hier in de kerk een paar weken bezig met de Micha-cursus. En dan kom je dat op zoveel plekken in de Bijbel tegen. Dat de Heere God zo kwaad wordt over het onrecht dat mensen elkaar aandoen. En dat hij de mensen oproept om daartegen in het geweer te komen. Voor het recht opkomen. Ook dat is opstaan. En Jezus volgen. Neem nou Rosa Parks. In 1955, toen er nog volop rassenscheiding was in Amerika, zat zij als zwarte vrouw in de bus. De bus werd steeds voller en steeds voller. Het voorste gedeelte was voor de blanken, het achterste gedeelte voor de zwarte. Maar als het voorste gedeelte vol zat, dan was er een wet die zei, dan moeten de zwarte opstaan en de blanken ook een plek achterin geven. Maar zij weigerde dat. Want ze vond het zo onrechtvaardig, dat ze dacht, ja, dit kan niet. Voor mij niet, en voor mijn broeders en mijn zusters ook niet. Nou, ze werd natuurlijk die bus uitgehaald door de politie, opgepakt, kreeg een boete. Maar het was het begin van een beweging. Een jonge dominee, Martin Luther King, hoorde ervan. En hij zei, laten we een boycott beginnen tegen die busmaatschappij. En alle zwarte mensen gingen op een andere manier naar hun werk. Sommigen lopend kregen ze vergoeding voor hun versleten schoenzolen. Sommigen met hun eigen taxis en hoefden ze alleen maar het geld van een buskaartje aan die taxichauffeur te betalen. En anderen die liften weer met anderen mee. En die busmaatschappij die ging bijna failliet. En er kwam een proces. En het eind van het liedje was dat die busmaatschappij zegt, nou, we stoppen met die rassenscheiding. Vanaf nu mag iedereen gewoon zitten in die bus. En Rosa Parks ging verder. En die beweging die op gang kwam, ja, daarvan weten we ook hoe dat verder is gegaan. Dat ene moment waarop zij bleef zitten, je zou kunnen zeggen figuurlijk opstond, maar in het geweer kwam tegen onrecht. Een paar seconden misschien, hebben een geweldig impact gehad op de bevrijding van die rassenscheiding in Amerika. En het loopt nog door, zelfs nu nog. Wat een geschiedenis. Opstaan en Jezus volgen, die ook zelf de mensen aansprak om recht te doen naar elkaar en niemand uit te sluiten. Opstaan en met Jezus meegaan, hem volgen, dat kun je ook doen samen in de kerk. In wat je samen aanpakt, als je het wel eens lastig vindt om altijd weer te bedenken, ja, wat kan ik dan doen? Je bent niet alleen. Denk even aan het diaconaat van onze kerken, waarin we proberen handen en voeten te geven aan het geloof, als volgeling van Jezus. Een perspectief en hoop te geven aan mensen die dat nodig hebben. Ze op te vangen, ze te helpen, ze te ondersteunen. Kleine dingen, maar vaak met een grote impact. Opstaan en Jezus volgen, dat kan dus op allerlei verschillende manieren. Het kan te maken hebben met bekering, iets wat je achter je moet laten. Maar het kan ook te maken hebben met opkomen tegen onrecht. Of zorgen voor mensen. En juist in deze coronatijd, wat kunnen we veel voor elkaar betekenen? Het is niet altijd een gemakkelijke weg. Stoppen met een levenspatroon waar niets van knopt. Daar heb je wel de genade van Jezus voor nodig om dat te kunnen. En opkomen voor onrecht, het heeft Rosa Parks en Martin Luther King heel veel gekost. Martin Luther King zelfs zijn leven. We hebben de moed van Jezus nodig om dat vol te houden. En elkaar helpen en steunen, ook als dat soms heel lang moet, om dat vol te houden. We hebben de volharding van Jezus voor nodig. Maar hij nodigt, kom en proef van mijn goedheid. En gelukkig ben je als je bij mij schuilt. Want ik geef je daarvoor de kracht. Nou, David deed dat. Levi deed dat. Het wordt feest. Hij nodigt zijn oude makkers uit. Tollenaars en zondaars. Hij richt een groot feestmaal aan voor Jezus. Daar zit Jezus. En die tafel zit er vol met allerlei mensen die allemaal redding nodig hebben, verlossing nodig hebben, verandering nodig hebben. Maar ze zitten er wel. Tot groot ongenoegen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat doet Jezus daar? Maar voor hen ben ik nou juist gekomen, zegt Jezus. En ik kan me zo voorstellen dat als Levi nou een uitnodigingstekst had moeten verzinnen voor dat feest, had hij best Psalm 34 kunnen gebruiken. Van harte welkom bij mij thuis vanavond om 18 uur voor een groot feest. Proef en geniet de goedheid van de Heer, want gelukkig word je als je bij Jezus schuilt. Nou, zo worden wij vanmorgen ook uitgenodigd om bij Jezus te komen en zijn maaltijd te vieren. En in het avondmaal schuilen we bij hem, omdat we dat nodig hebben, om hem te kunnen volgen en het leven in te kunnen gaan, in het geloof dat hij altijd bij ons is. En ons kracht geeft. Aan het avondmaal proeven we in brood en wijn de goedheid van God, ook voor ons leven. We proeven van Jezus' genade, die ook onze zonden vergeeft. We proeven van Jezus' kracht en zijn macht, die verdrukten bevrijdt. En we proeven van Jezus' toekomst, die hoop geeft en leven tot in eeuwigheid. Amen.